Michael Pletnyov speelde uit de stukken Opus 72, die laatste pianomuziek die hij geschreven heeft, die bundel van 18 stukken in zijn sterfjaar 1893, waaruit wij zo even de pathetiek, de zesde van Tchaikovsky, hebben gehoord door het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Otto Tausk. Het is inmiddels 5:01.
NPO Radio 4. NTR. Matinee Café met Hans Hafmans.
En met aan tafel straks pianist Thomas Beyer, die vanavond optreedt in de kleine zaal van het Concertgebouw. Maar nu eerst is met een grote eer Alexander Raskatov, de componist van vanmiddag, wiens vioolconcert in Excelsis in Nederlandse première ging. We hebben elkaar 1 keer eerder ontmoet, dat is 1 jaar of 12 geleden. Toen liepen wij over een begraafplaats in Amsterdam-Zuid in de stromende regen. Dat hebben wij gesproken, dat is opgenomen voor radio en voor internet, televisieachtig, over de liederen en dansen van de dood van Modest Mussorgsky. Warm welcome here at the cafe table, sir. I vividly recall the meeting we had 10-12 years ago, yes. Walking on a cemetery in Amsterdam and talking about Mussorgsky and talking about life and death and other details. You remember?
Yes, of course, thank you. Thank you, Hans. Actually, I remember well this fantastic day, not in sense of weather, because I was totally wet, but the atmosphere on this cemetery was absolutely unusual, and it stayed in my heart during all this long time that we didn't meet each other.
No.
But today we met around death and life, because actually the sixth of Tchaikovsky is his own dance of the death, actually, because it was the last piece he wrote in his life, and the last movement is certainly continuation of Mussorgsky cycle without words.
Wow, that is enormous. I've never heard that one before. That connection between Tchaikovsky and Mussorgsky.
It's my personal feeling, but I think that there is something in the end of Tchaikovsky's life, which makes it very near to fate of Mussorgsky, and the death itself, and that what he conducted the symphony just 2 weeks before he died. And by the way, the symphony didn't give him a lot of success during the concert, and he was even crying after that. He told that it was his best work, of course, what he wrote in his life, and only after his death people understood so many things in the last movement, so as if he could foresee already what happened after this first performance of this greatest symphony. So it's just by exprompt that I tell that there is a certain connection with death and of Mussorgsky cycle.
It is een persoonlijke connectie die hij maakt, Alexander Raskatov, met de lieder en de dansen van de dood van Modest Mussorgsky en deze tragisch eindigende zesde symfonie van Peter Tchaikovsky. Het is mijn persoonlijke connectie, maar ik geloof zeker dat er een connectie is. Want deze zesde van Tchaikovsky is de dodendans die hij geschreven heeft aan het eind van zijn leven. En hij heeft hem 1 keer gedirigeerd, Tchaikovsky, maar het publiek begreep er niets van. En pas na zijn dood, volgende uitvoeringen, drong het tot de mensen door hoe groot deze symfonie was. But your violin concerto is in a way also a dance of life and death. Can I say that?
Yes, of course you can say this, because I think it's our tradition, our unfortunate tradition of Russian musicians, always to think, and not only musicians, also of writers, and maybe it's in the heart of our culture, always to think about death and life. And we always put the same questions which don't have any answers, but the most important is not to have an answer but put a question. So in this point I think my concerto has something to do with this, as you felt. You are right.
Het is waarschijnlijk in onze Russische ziel dat wij ons met zulke soort grote zaken bezighouden. Leven en dood en vooral de vraag stellen. Je moet geen antwoord geven, maar je moet die vraag steeds stellen waarop sowieso geen antwoord is. Dus inderdaad, dit vioolconcert van mij in Chelsea gaat over dat soort zaken, over leven en dood. Let's retrace our steps to 2007, the interludes that you wrote for Songs and Dances of Death by Mussorgsky. Is that okay?
Yes.
That we play a little excerpt. Laten we een klein stukje laten horen van een tussenspel dat Alexander Raskatov heeft gecomponeerd voor die liederen en dansen van de dood van Modest Mussorgsky. We beginnen met een tussenspel van hem en dan het begin van Trepak. Bas is Robert Hol en Radio Kamerorkest staat onder leiding van Reinbert de Leeuw.
Thank you.
Uit Liederen en Dansen van de Dood van Modest Mussorgsky zong Robert Hall, Trepak en het Radiokamerorkest onder leiding van Reimert de Leeuw. En de orkestratie van de liederen en de tussenspelen gecomponeerd door Alexander Raskatov, mijn gast hier aan het tafel van het Matinee-café. Hij was de componist van deze middag met het nieuwe vioolconcert. Nou ja, het is eigenlijk al 10 jaar oud in excelsis, sinds 2008, dat vandaag voor het eerst in Nederland klonk door Maria Milstein en het Radio Philharmonic Orkest onder Otto Tausk. Well, you made quite a name for yourself in Holland through A Dog's Heart, which went was a premiere in 2010 and was returned on stage in 2018. It doesn't happen that much that a contemporary opera is celebrated as a masterpiece and embraced by audiences all over the place. So that must have made you a glad composer.
Made me what?
Must have made you a glad composer.
A glad composer.
A happy composer.
Yes, actually, I was very happy with Dog's Heart here in Amsterdam, and also it was also in La Scala and then Opera de Lyon. So then it was a reprise, revival in Amsterdam. But of course, firstly, I was so grateful to a possibility to write an opera for DNO, especially for Pierre Audi, who trusted me and gave me carte blanche to choose a subject, to write what I really wanted to do. So actually, I was very, very free. I was not in kind of limits of thinking when I wrote it. It's actually more my, I think, my principle not to be just narrow-minded in sense of what I have to use to create a piece or opera. So I think it was, I know that it was very well received in Holland, and actually in Amsterdam I feel always it's like my second native city after Moscow. I feel always very happy here.
Dog's Heart is in 2010 ontstaan uit een opdracht van de Nationale Opera. Een idee naar Pierre Audi, een verzoek van hem, en hij gaf mij alle vrijheid. En dat heb ik als componist nodig. Vrijheid is voor mij zo belangrijk om iets te creëren, iets te kunnen scheppen. En het is inderdaad prachtig gegaan. Het ging in Amsterdam, het is Scala gegaan, het is in Lyon gegaan, toen weer terug voor de reprise hier in de stad. En voor mij is de stad Amsterdam mijn tweede vaderstad, mijn tweede thuisstad, om het zo te noemen, naast de stad Moskou. So, for those who have never heard the opera, in 3 sentences, what is it about?
In three sentences, Dog's Heart.
Well, actually,
or two. Okay, a dog's and then heart. That's all. Actually, it's a kind of political satire concerning the period after revolution. Bulgakov, Mikhail Bulgakov, very famous for his Master and Marguerite, who wrote this short story when he was young, and it's about all this after-revolutionary situation in Russia, in Moscow. Actually, a professor of medicine who wants to make an experiment, he wants to take a dog to kill dog and to put instead of dog in his body a brain of a man, of dead man who was killed, totally drunk person who was killed in a restaurant and was very famous was for his very bad character, a kind of lumpen proletariat. And then the dog, very good dog, became very bad man. So it's kind of strange vivisection, like it was very, very famous topic in this time, like Herbert Wells and other writers wrote certain things about it. So actually this is a story, what is better, a good dog or bad man? Finally, when this bad man started making problems for professor, taking his rooms because he was for proletariat, so the clever professor decided to make back operation and transform his back to a good dog, and this horrible person totally disappeared after that, and professor could live in safety. But So this is the main story, more than in two words, unfortunately.
In five or six sentences, but it's, thank you for saying it, telling it. Het is een verhaal dat na de Russische revolutie ontstond, een roemrucht verhaal van Bulgakov. Gaat over een hond die doodgaat en daar worden de hersenen geïmplanteerd van een man die overleden is. En het was een nogal dronkaard en een woesteling. Nou ja, je weet wat je kunt verwachten dan. Het gaat niet goed met die hond en die zet zichzelf... Ageert tegen de professor die hem gemaakt heeft. En je kunt de vraag stellen, wat is het beste? Een slechte hond? Nou ja, zoek het maar uit. Dat hele verhaal is gegaan in 2010 bij DNO met zo ongelooflijk veel succes. Het is hernomen in 2018. Dit is het begin van A Dog's Heart van Alexander Raskatov. Nederlands Kamerorkest, Koor van de Opera in Amsterdam. En Martin Brabens dirigeert. Weer de keus. Wat is beter, een goede hond of een slecht mens? Geïmplanteerd in de hond het brein van een man. En alleen een tweede operatie kan uitkomst bieden. En de professor en zijn omgeving redden het bizarre verhaal, het absurde verhaal van A Dog's Heart van Alexander Raskatov. Hier met Elena Vasilieva, sopraan, koor van de Nationale Opera. Zit er ook bij, horen we later. En het Kamerorkest, Nederlands Kamerorkest, Martin Brabens. Alexander Raskatov, the absurd in an opera, in the violin concerto today, I heard moments of total absurdity. The absurd, it is an absurd story.
It's totally absurd.
It's total circus. It is. But even in the violin concerto this afternoon, I heard moving moments, gripping moments, but also absurdistic moments.
Well, I never thought about it, but maybe our life is absurdistic, which provokes to write such pieces. I wanted firstly to say that it was an idea of the violinist who commissioned me this piece, Dallas Symphony, and Japan Sweden, and Emmanuel Borok, who had a violin of 400 years, and his idea was to follow the whole history of development of violin, not less than that, in just one violin concerto. Firstly, I was thinking it's really was really crazy and absurd for a composer. It's not a well. It should be five violin concertos if I would like to do it. Anyway, I consider firstly I start from the very beginning as violin is a very old instrument with Jewish roots, kinor in the period of Psalms of David, and then so the first movement is Cantillations, then second Perpetuum Mobile, the third Shadows. It's also absurdistic movement in the sense that shadows of different styles appear in this movement from, I don't know, Baroque music through mm-hmm. classical music till Alban Berg. And then the fourth movement as a climax of this piece is Yellow Stars, which doesn't need any translation. More absurdistic than this two words I don't know in the history, and the most horror which I could express, I expressed. And then the fifth moment, it's already in the heavens, that's why the concert has a title In Excelsis. So actually this story of violin goes from old cantillations of old synagogical cantillations till nowadays, 20th century, and then the history stops, at least for the moment when I wrote it. And I wrote the last movement, but you are right, we all are just simple men, simple persons, and we won't still in the music keep our simplicity, but in 20th century I have feeling that we cannot afford to be simple anymore, so we always have to break ourselves after certain moving things, as you mentioned, to break it, because well, we are all in a certain sense are broken, and this 19th, 18th century cannot be repeated anymore. So in this point, sorry for a long answer, but you are right in two senses, in sense of pure music and the sense of history of violin and history of human being.
Inderdaad, het woord absurd komt vaak langs als hij nu uitleg geeft, Alexander Raskatov, over het ontstaan van dit vioolconcert, geschreven voor de concertmeester van de Dallas Symphony. Jaap van Zweden dirigeerde het In Excelsis, over die oude Amati-viool, 400 jaar oud. Of ik een vioolconcert wilde schrijven dat 400 jaar geschiedenis beschreef. Dat kan natuurlijk niet, alleen die gedachte is al absurd. Maar inderdaad, er komen absurde delen in voor, het derde deel, met al die citaten uit de geschiedenis die als achter glas, achter mistig glas aan je voorbij trekken. En dan het meest absurde dat er ooit gebeurd is, en het is niet voor te stellen hoe verschrikkelijk het is, is de Holocaust, de vervolging van de Joden, de moord op zoveel Joden. Dat komt in het vierde deel aan bod. En het laatste deel, daar gaat de hemel open en dan is er toch nog hoop. Inderdaad, absurd, absurdistisch is het verhaal van het Dog's Heart. En er zitten zeker absurde elementen in het vioolconcert. But are you a man of finally hope? Well, the last movement is of hope and light,
I think,
and of a future.
I think, yes, there is always a hope which saves us. Otherwise, we wouldn't exist without a hope. For me, there is always a hope. Even in the dark tunnel, there is always a hope of to see a little bit of light. So for me, in this concerto, in spite of many horrible things, there is this light in the end, a light which we cannot, how to say, delete, I would say.
Het licht dat niet gedoofd kan worden zit aan het eind van het vioolconcert. Zeker een man van hoop, hij zei zo even dat we kunnen ons niet veroorloven om simplistisch te denken, om simplistisch te handelen. Op een of andere wijze zijn we met z'n allen gebroken aan het einde van de 20e eeuw, begin van deze eeuw. En ja, je hoopt echt dat zo'n werk als van vandaag In Excelsis mensen tot nadenken stemt, maar ook tot ontroering brengt en een stap verder helpt. It was wonderful to have you this afternoon with us, Alexander Raskatov.
Thank you very much. I just wanted to add a couple of words. I especially appreciate, I know a lot about this wonderful series of concerts at Saturday matinee and the organization of Mr. K.S. Lardinger-Brook. Sorry for my bad Dutch. I appreciate very much that he brought my piece to Amsterdam. I appreciate this series very much, and especially this attention to me. And if this piece was appreciated by audience, I am very proud, firstly, and second, I'm very grateful to this series, and especially to Kees.
Alexander Raskatov dankt Kees Vaarnieuwbroek, de artistiek leider van de matinee, die het mogelijk heeft gemaakt dat dit vioolconcert tot klinken komt. En ik ben trots en dankbaar als dit werk vanmiddag overgekomen is. Nou, daar kan hij dan zijn, trots en dankbaar, want het kwam zeker over. All best, stay well, and lots of inspiration for the upcoming works that you're writing.
Thank you very much, Hans. I appreciate it.
Alexander Raskatov. Het is 4:05 en mijn volgende gast vanaf CD, hij komt zo meteen aan tafel, pianist Thomas Beyer. Hij speelt hier Johannes Brahms. Thank you. met de derde pianosonate, jeugdwerk van Johannes Brahms, Intermezzo, Rückblick, staat er tussen haakjes achter. Pianist Thomas Beyer. Thomas, welkom.
Dankjewel.
Dit was 10 jaar geleden, ruim.
Ja, ruim. 18 was ik, dus 12 jaar geleden. Ja.
Weet ik me dus precies hoe oud je nu bent. Vanavond ga je spelen dezezelfde sonate van Brahms in de serie Kleine Zaal. Goodman Records presenteert, Amsterdam Pianoserie. Beethoven, Ravel, Ligeti, Brahms. Wat hoor je hier als je jezelf terughoort van 10 jaar geleden?
Ja, dat is grappig. Ik luister helemaal nooit naar mijn eigen cd's. Dus het komt heel af en toe alleen voor dat ik het dan, zoals hier nu op de radio, een stukje hoor. Ik geloof dat ik het nu iets minder langzaam speel, dit deel.
Is dat de tragiek van de jeugd?
Ja, dat kan best hoor. Dat ik toen ik 18 was dacht van, oh, dit is zo diepgravend. En dan moet het dus ook heel lang. Maar het gekke is, ik kom er soms achter dat het effect van dit soort muziek groter wordt als er toch een bepaald, ja, niet vlotter hoor, tempo, maar het wordt er menselijker van. Dit is eigenlijk, ja, ik vind het een beetje langzaam. Als dit een leerling van mij was, dan zou ik zeggen ietsje iets vloeiender.
Iets minder pathetisch. Opvallend trouwens dat je nu terugkeert naar deze pianosonate nummer 3 van Brahms. Veel pianisten kunnen je dat niet navertellen, want de meeste pianisten lopen eromheen. Langs die 3 pianosonates van de jonge, piepjonge Brahms.
Klopt, ja, hij was pas 20 toen hij het schreef. Brahms in 1853. En hij was toen een protégé van Schumann. En dat hoor je ook heel duidelijk terug hoor, in die vroege opusnummers. Zijn bewondering voor Schumann. En vice versa trouwens ook. Ja, ik weet niet zo goed hoe dat komt dat ze toch niet tot het echt ijzeren repertoire van de pianisten behoren. Het zijn alle drie grote stukken. Zo'n 40 minuten. Dat maakt het dus ook, ja, lastig in een programma in te passen. Het is gewoon een programma-helft. Ik speel vanavond ook alleen na de pauze. Dus alleen Brahms. Het is veel. Het is een monumentaal stuk. Ook voor het publiek veel. Lange spanningsbogen. Maar ja, het is een soort uitgebreide roman, zo zie ik eigenlijk dat werkt. Het zijn ook 5 delen die met elkaar te maken hebben. Dit deel is dan een Rückblick. Daar komt het thema uit het langzame tweede deel. Komt terug, maar op een heel aangrijpende manier. Er is iets gebeurd. Het tweede deel zie ik als een liefdesbrief. En dit deel is een herinnering aan die liefdesbrief met ditzelfde thema. Maar er is iets gebeurd. Dat is geen... Nou, het is niet goed afgelopen, dat is duidelijk te horen.
Nee, ja, dat is wel een symbool, staat symbool voor zijn hele leven. Hè?
Ja, zeker. Nee, maar
het is nooit gelukt, hè?
Klopt. En het is, maar dit hele werk, nou, hier was hij dan pas 20. Maar toch ook, je voelt in dat laatste deel ook al, het eindigt wel, ja, een jubelstemming zou ik nou ook niet willen zeggen. Het eindigt in groot majeur, maar eigenlijk is dat op de een of andere manier, compenseert dat niet al het verdriet wat er daarvoor is geweest. En dat merk je ook als luisteraar, denk ik, publiek. Het is geen verlossing. Nee. En misschien dat het daarom ook wel niet zo vaak gespeeld wordt. Het is gewoon toch geen happy end.
Maar een ambitieuze jongeman, dat was jij ook, erbij nog steeds. Toen je 18 was, het past natuurlijk wel, hè? Die jonge Johannes Brahms, ja, die van zich wil laten horen. En aan het eind van zijn leven hele korte pianostukjes afleverde. Ja. Het waren hele kleine novelles nog ineens. Het waren vluchtschriften, zeg maar.
Kort verhalen,
ja.
Maar
Bijna haakoes.
Ja, maar daar zit ook zo ontzettend veel in, die korte stukken. Ja, dat is misschien toch wat de wijsheid die met de jaren is gekomen hoor, bij Brahms. Dat hij in zo'n kleine vorm zo mogelijk nog meer wist te zeggen dan zonder zijn vroege werk tekort te doen. Want dat wil ik absoluut niet, want ik hou ontzettend veel van de vroege Brahms ook.
Ja. Voor de pauze speel je Ligeti, Ravel, Beethoven. Wat ga je doen vanavond? Hoe komt dat bij elkaar, die drie stukken?
Het samenstellen van het programma gaat bij mij vaak eigenlijk vrij intuïtief. Ik kijk natuurlijk welke stukken bij elkaar passen, want het zijn ook dingen die bijten elkaar. Maar het is niet per se dat ik altijd op zoek ben naar een muzikologisch verantwoorde rode draad. Wat wel mooi is dit programma, het zijn alle 4 werken van destijds nog jonge componisten. Het zijn alle 4 vroege werken. Brahms was dus de jongste, die was 20. Beethoven was 27. Maar die had wel op die leeftijd al een enorme werkenlijst op zijn naam staan. Ravel en Ligeti waren allebei 30. toen ze de sonatine schreven en Ligeti Musica Ricercata. En daar kwam ook nog bij, maar daar kwam ik ook pas later achter, grappig genoeg, maar het is wel leuk. De Musica Ricercata van Ligeti is precies 100 jaar later geschreven, precies 100 jaar na de derde sonate van Brahms. Dus 1853 en 1953.
Thomas, blijf maar intuïtief programmeren. Dat komt altijd goed, hè? Muzikologen hebben toch vaak geen... Die trekken het kortste end, toch?
Oh, nou, dat zou ik nou niet willen zeggen. Nou, maar.
Voor YPF, dat net achter de rug is, heb jij een stuk geschreven. Variaties over een thema van Chopin.
Ja.
Dus je zit in jou al heel lang een componist. Je hebt al heel veel werken geschreven. Mm-hmm. Op de site van de YPF staat een aantal tips van jou, hè?
Oh ja, dat is zo, ja.
Ja, ik wil er een paar laten horen, heel kort.
Oh jee.
Deze gaat over de metronoom en Brahms. Een wijze les in een kleine minuut van Thomas Beyer.
10 tips van Thomas.
De metronoom is zeker een heel handig ding. Als een componist een bepaald cijfer opschrijft, dan kan je gewoon checken wat hij ongeveer bedoelt. Maar je moet het ook weer niet al te serieus nemen. Wat je vooral niet moet doen is die metronoom aanzetten en dan als een soort robot je hele stuk gaan spelen. Dat heeft eigenlijk gewoon weinig zin. Helemaal omdat het tempo in een compositie ook echt fluctueert. En er is een grappig verhaal van Brahms. Dirigent stuurde Brahms een brief en vroeg welk metronoomcijfer wilt u voor deze symfonie. En Brahms die stuurde een cijfer terug, maar zei er wel bij dat geldt alleen maar voor maat 1.
Ja, dat is leuk. Die is heel leuk.
Boela was dat, geloof ik.
Oh ja, maar helemaal omdat jij nu 10 jaar later... Je luistert nu net naar jouw eigen Brahms van 10 jaar geleden. Mm-hmm. En je denkt er nu heel anders over.
Wat bedoel je? Over die
tempi? Wat we net hebben laten horen, toch? Het eerste commentaar dat je net leverde na Brahms derde sonate.
Maar het is wel hier... Dan ga ik mezelf verdedigen. bij Brahms in deze sonate, trouwens ook in die late pianowerken, daar staan geen metronoomcijfers bij.
Oh.
Dus
maakt niet uit.
Dat scheelt.
Ja, en dat scheelt toch alleen maar. Nee, het geldt alleen maar voor maat 1.
Wat ik hier bedoelde, ik moest 10 korte, hele korte tips geven voor jonge pianisten die aan het concours meededen. En er is al heel weinig tijd natuurlijk om dat in te doen. Dus er valt heus wel nog wel wat meer over te zeggen dan dit. Nee, wat ik bedoelde is, ik studeer zelf namelijk absoluut best wel veel met metronoom. Maar wat ik zei, tempi fluctueren. Beethoven die zei ook al, het tweede thema aan de sonate is gewoon, vaak heeft een net ander tempo dan het eerste thema. En dus het is eigenlijk heel raar om die metronoom aan te zetten en dan het hele stuk door te ploegen. Maar toch ook wel, toch wel in het studieproces is het nuttig. Maar er zit een gevaar in dat je hoofd uitzet. En, maar ik wil absoluut geen pleidooi tegen de metronoom houden, hoor. Dat wil ik even duidelijk stellen.
Dit is de tweede tip van de 10 van Thomas Beyer. Die gaat over het stuk dat hij zelf geschreven heeft, namelijk de variaties over een thema van Chopin.
10 tips van Thomas.
Nou, Chopin-variaties, dat is een stuk vol met grappen. Het thema zelf is eigenlijk al een grap. Chopin schreef het als een muzikaal portretje van de twee honden van zijn vriendin. En dat thema wat ik heb gebruikt is eigenlijk een beetje een onschuldig klein stukje. Maar meteen de eerste variatie is heel wild en woest. Het zit vol met grote contrasten en die contrasten die moet je echt gebruiken. En al je humor ook inzetten in dit stuk. Dus wees niet bang om met veel humor te spelen.
Nou, dank voor de tip. Het lijkt me juist heel moeilijk om met humor te spelen. Hoe doe je dat?
Nou ja, dat ligt een beetje aan het repertoire natuurlijk. Het lijkt me...
Ja, maar het zit erin bij jou, toch?
Ja, het is er ook in geschreven.
In gecomponeerd.
Precies, er zitten allerlei grappen in. Gekke modulaties en opeens en zelfs ook soms wel eens een klein beetje een banaal grapje zit er ook wel in. Dat je denkt van, dit akkoord gaat die kant op en dan doe ik gewoon precies wat je niet verwacht. Dus ja, dat is er ingeschreven. Mijn tip was hier, zwak dat niet af in je uitvoering. Want het is ook eng om op het podium grappen te maken. Dat is zo.
En het kan verkeerd uitpakken.
Zeker. En nou ja, goed, heel veel repertoire leent zich er ook allemaal niet voor. Ik bedoel, die derde Brahms-sonate, daar valt niet veel grappigs mee te doen. Dus dat moet je ook vooral niet doen. Maar die Chopin-variaties, daar heb ik gewoon echt allemaal grappen in verwerkt.
Wat mij ook opvalt is dat jij een thema hebt genomen dat op zichzelf niet heel ambitieus is. Maar dat zijn de Diabelli-variaties van Beethoven ook niet.
Nee.
De kracht van een heel eenvoudig thema is dat je kunt uitweiden.
Precies.
Het gevaar van een heel mooi thema is dat je je ingeperkt kunt voelen.
Ja, daar durf ik ook niet aan te zitten. Ik wist al vrij snel, ik wilde voor deze opdracht iets met Chopin doen. Variaties maken. Maar dan heb je een probleem. Chopin heeft natuurlijk best veel korte stukken geschreven waar je op zou kunnen variëren. Preludes, een paar mazurka's die zich misschien zou kunnen lenen. Maar die zijn van zich, dat zijn zulke gepolijste pareltjes. Daar wil ik gewoon niet aan zitten. Want het variaties op het thema maken, dat is gewoon het pakken en omdraaien blauw schilderen en stukjes glas en schelpjes opplakken en erin prikken. En dit thema wat ik nou heb gekozen, de Galop Marquise, dat is een 28 maten tellend klein stukje van Chopin. Dat is toneelmuziek voor de hondjes van zijn vriendin Georges Sand. Ze hadden de gewoonte om op haar landgoed absurdistische toneelstukken te improviseren. En Chopin ging dan achter de piano. Chopin had een groot komisch talent. Dat zou je misschien niet zo direct achter hem zoeken. En nou goed, dit kleine stukje heeft hij geschreven. En daarmee durfde ik het wel aan om daar. Het is van hem een grap ook, dat thema. Dus nog steeds met enige schroom, moet ik zeggen hoor. Maar ik dacht, hier kan ik.
Hier rook Thomas Beyer vrijheid.
Precies.
Yang Kai, piano. Uit de finale, 10 februari, jongstleden. Variaties over een thema van Chopin, van Thomas Beyer. Het begin. Thank you. Het begin van de variaties over een thema van Chopin van Thomas Beyer door de winnaar van YPF, Yang Yang Chai. Opname gemaakt en met dank aan zeker de concertzender voor het beschikbaar stellen van deze opname vandaag voor het Matinee Café. Ik begrijp wat je bedoelt. Je moet het niet uitbreiden, je moet het niet indikken. Ook nee. Niet uit. Je moet het eigenlijk doen wat er staat. En dat met de grootste attentie die je
precies,
hebt op dat moment.
Ja, en met veel schwung en zwier en groot gebaar. En ja. niet te lief spelen ook dit.
Nee.
Dat is niet te mooi en te rond en te nee.
Ben je anders nu naar Chopin gaan kijken, nu je met hem aan het dollen bent geweest?
Oh, nee, dat niet zozeer. Ik ben al mijn hele leven een Chopin aanbidder. En... Het is niet. Dit kleine stukje heeft me nou niet per se een ander opzicht in Chopin, een ander beeld van Chopin geeft. Maar wat wel gebeurd is dat ik ben gaan lezen dus over die toneelstukken die hij opvoerde op dat landgoed. En dat enorme komische talent wat hij dus gehad schijnt te hebben. En dat maakt hem menselijker. Chopin is toch een soort schim uit de geschiedenis en een halfgod en een onaanraakbaar heilige. En het beeld van een lachende en pretmakende en grappenmakende Chopin, daardoor hou ik eigenlijk nog meer van hem.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat hij dichterbij komt, want het is nog steeds een god. Maar het is...
Misschien zit er in zijn mazurka's wel meer humor verscholen.
Oh ja
denken.
Hoor, sommigen zeker. Ja. Ja. Ja, dat is wel zo.
Vanavond Thomas Beyer in de kleine zaal met Beethoven, Ravel, Ligeti en Brahms. Allemaal jeugdwerken. En de een is precies 100 jaar jonger of de een is precies 100 jaar ouder dan de andere. Toeval of niet. Binnenkort opnieuw in de kleine zaal, maar dan met werk van Albenis. Op 9 mei in de serie Meesterpianist in de kleine zaal. Dan ga je de Iberia spelen.
Ja.
Helemaal.
Ja, helemaal.
Durf al dat je bent.
Ja. Dat was een idee van Marco Riaskov, die hier naast ons staat te grijnzen. die vroeg, durf je dat aan, de complete Iberia? Ik wilde dat al absoluut een keer doen. En het gebeurt nu iets eerder dan ik misschien van plan was. Maar ik ben echt verliefd op elke noot van dat stuk, van de Iberia. En dat moet ook wel, het is zo'n berg werk dat als je niet verliefd bent op elke noot van dat stuk en je moet het eerst studeren, dan heb je best een zwaar leven.
En opnieuw, waar pianisten dus soms al hun hele carrière omheen lopen. Want het is zo moeilijk.
Ja, en het is
zo complex.
Het is veel. Er zijn een paar delen die worden wel gespeeld, maar de hele cyclus, dat gebeurt niet zo vaak. Maar het is zo dankbaar om te doen. Ik zie er tegenop, maar ik heb er heel veel zin in. Ik ben er al hele tijd mee bezig. Ik heb een paar delen geleerd toen ik 17 was. Ik ben al eigenlijk al lang zit dat, heeft dat een plek in mijn hart, om het zo.
In jouw Spaanse hart.
Precies, om het maar eens zo te zeggen.
Want Spanje zit in jou.
Ja, zeker. Maar ik heb ook Spaans bloed. Wel ver weg, maar. Nou, niet eens al heel ver weg trouwens.
Dus het moet ervan komen nu. Leuk, ongelooflijk leuk. En bijzonder dat we dat mee kunnen maken in Nederland. Want wanneer gaat het nou een keer, Iberia? Wie durft het en wie brengt het?
Ja, zelden. Nou, Jorge Luis Prats heeft het een paar jaar geleden gedaan in de grote zaal. Die ik als een mentor beschouw. Ik heb veel met hem gewerkt ook aan de Iberia. Dat was een groot voorrecht om dat met zo'n geweldenaar daar doorheen te gaan.
We kunnen al laten horen uit Iberia van Isaac Albenis, pianist Thomas Beyer met El Puerto. Thank you. Tja zeg, El Puerto uit Iberia van Isaac Albéniz. Pianist Thomas Beyer. Hij gaat de complete cyclus spelen donderdag 9 mei aanstaande in Meesterpianist in de Kleine Zaal. Wat een geweldige muziek.
Goeie muziek, hè?
Ongelooflijk. Ja, ik snap niet dat dit geen ijzeren repertoire is. Dat het niet drie keer per jaar gaat in de grote zaal.
Nee, ik ook niet.
Ongelooflijke muziek.
Ja, nee, het is echt van de eerste tot de laatste noot geniaal. En het zijn er nogal wat, die complete cyclus. Dus Het is echt fantastisch.
Je hoort tot de meest warmbloedige muziek die ik ken.
Ja. Ja, absoluut. Fantastisch, ja, en gul en warmbloedig inderdaad.
Gul is het,
Debussy had een heel mooi beeld van Albéniz. Die schreef ergens, het lijkt alsof Albéniz zo gul is dat hij de muziek met papieren tegelijk uit het raam gooit. En dat bedoelt hij dus inderdaad op een mooie manier.
Ja, vang maar op, als je kunt. Vanavond Thomas Beyer in de Kleine Zaal met Beethoven, de Ravel, Ligeti en die derde sonate van Brahms. Jonge componisten aan het werk aan het begin van hun stralende carrières. Ga er naartoe, maak er gebruik van vanavond en zet 9 mei Meesterpianist in de Kleine Zaal in de agenda. En dan toer je ook nog met Corien Viersen door het land.
Ja, ook.
Cellist.
Ja.
En speel je onder meer, en dat doet me goed, de cellosonate van Rudolf Escher.
Ja, dat is een geweldige componist, Escher. Ja. Ook een componist van wie ik het eigenlijk niet begrijp dat hij niet veel vaker gespeeld wordt. Hij heeft ook een prachtig orkestwerk, Muziek pour l'Esprit en Duy. Dat heeft hij voor het Concertgebouworkest geschreven in de jaren 40, in de oorlogsjaren. En dat is een schitterend werk. Dat zou nou echt tot het ijzeren symfonisch repertoire moeten behoren.
En het stuk dat je al opgenomen hebt ook, Arcana van Rudolf Escher.
Ook een geniaal stuk. Ja. Dat wordt wel de Nederlandse Gaspard de la Nuit genoemd, van die Ravel. Arcana. En ik ben een enorme Ravel-aanbidder, maar, dus ik zeg dat niet zomaar gratuit. Maar ik vind het ook geloof ik wel net zo goed als Gaspard, dit stuk. En die cellosonate die ik met Quirin speel, dat is uit dezelfde periode, ook jaren 40. En dat is ook een meesterwerk. Groot meesterwerk.
Onder meer 5 april Nieuwekerk Den Haag, 7 april Gouda en 13 april in Rotterdam. Het kan niet op met bijzondere repertoirekeuzes. Allemaal intuïtief, zegt hij dan.
Nou ja,
niet helemaal. Thomas Beyer, het gaat je goed. En ik wens je een prachtig concert vanavond toe. Het is bijna 5:30. Volgende week horen we Pulcinella van Stravinsky. Onder meer in de zaterdagmatinee. Daar laten we nu een heel klein stukje van horen. Door de New York Philharmonic. Onder leiding van Leonard Bernstein. Want we gaan zometeen naar New York. Met Opera Live. Presentatie Hein van Ekert. Want die Walküre van Richard Wagner. Rechtstreeks vanuit de Metropolitan in New York. Daar is het, de matinée, en we luisteren deze avond mee op Radio 4. Geniet ervan.